Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 104 zingen wij het tweede vers. Gij zoldert in de wateren uw troon, de wolken steeds gereed op uw geboon. Op het hoogst vereerd, daar zij haar koning dragen, verstrekken u als tot een zegenwagen. En wat er verder volgt, we noemden nu het tweede vers van Psalm 104. schijnt uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het vierde hoofdstuk van het 30ste tot en met het 41ste vers. Wij herzeggen nu Marcus 4, de versen 30 tot en met 41... Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 38ste vers. Ik weet, o Heere, dat uw gerichten zijn gerechtigheid, en gij mij liet verdrukken uit enkele trouw. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 38.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Marcus 4, vanaf vers 30 tot en met 41. En hij zeide: waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken? Of bij wat gelijken is, zullen wij hetzelfde gelijken, namelijk bij het mosterdzaad, het welk wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het het meeste van al de moeskruiden en maakt het grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. En op denzelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen, en er werd een grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met een grote vreze, en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat hij ook de wind en de, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn?
gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Markus 4, daarvan de versen 35 tot en met 41. En we lezen nu alleen de laatste twee versen aan u voor, de versen 40 en 41. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze geschiedenis: wie is toch deze? En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats: wie is toch deze die zijn kinderen leidt in de storm? Onze tweede gedachte: wie is toch deze die te slapen ligt onder de storm? En onze derde gedachte: wie is toch deze die te gebieden heeft over de storm? Wie is toch deze? Onze eerste gedachte: die zijn kinderen leidt in de storm. Want menselijke wijs gesproken zouden we zeggen: het is zijn schuld. Hij vroeg aan hen om over te varen naar de andere zijde. Als de Heer Jezus dat niet gevraagd had, waren ze ook niet in de storm terechtgekomen. Waarom doet de Heer dat? Wie is toch deze? Onze tweede gedachte die ligt te slapen onder de storm. Terwijl het zo stormt, jongens en meisjes en de discipelen hard aan het werk zijn voor hun leven, ligt de Heer Jezus rustig te slapen. Hoe kan dat toch? Hoe kan iemand slapen in zo'n groot gevaar? En onze derde gedachte, die te gebieden heeft over de storm. Het laatste gedeelte van onze tekst dat we zojuist gelezen hebben: hij gebiedt de winden en de zee, en die zijn hem gehoorzaam, zodat de discipelen vreesden vanwege de grootheid van de Heer Jezus met grote vrezen. Jongens en meisjes, het gaat vanmorgen in de preek over de storm. Ja, zeg je, het heeft in de achterliggende dagen ook gestormd. Precies. En juist daarom preek ik ook vanmorgen over de storm. Waarom? Wel, de Heere heeft ons twee boeken gegeven om in te lezen. Het eerste boek is geen echt boek, maar dat wordt een boek genoemd. En het tweede boek is wel een echt boek, en dat ligt hier voor mij. Dat is de Bijbel. Het eerste boek, dat is het boek van de natuur. En als er zulke dingen gebeuren, net als in de achterliggende dagen, dan laat de Heere ons lezen in het boek van de natuur. En alle mensen hebben dat boek kunnen lezen in de achterliggende dagen. Alleen er wordt heel verschillend over gepraat, over zo'n storm. En nu geeft de Heere dat wij daar een ander boek naast moeten leggen, om dat boek van de natuur goed te kunnen lezen. En dat andere boek, dat is de Bijbel. Calvijn noemt de Bijbel de bril om het boek van de natuur te kunnen lezen. En daarom was het mijn begeerte om ook vanmorgen in de preek stil te staan bij de storm. Wat kan dat nu te zeggen hebben? En waar moet ons dat brengen? Dat lees je niet in de krant, maar dat lees je wel in de Bijbel. Dat zien we ook vanmorgen in deze geschiedenis. Een geschiedenis waar de drie evangelisten over schrijven: Matthäus, Marcus en Lucas. Dus het is een geschiedenis die drie keer in de Bijbel voorkomt: Matthäus 8, Marcus 4 en Lucas 8. En daarom kun je zien dat dat op de discipelen een enorme indruk heeft gemaakt wat hier gebeurt. En ook dat de Heilige Geest wil dat dat in die verschillende boeken in de Bijbel opgeschreven wordt. We moeten er wel op letten dat dit een andere geschiedenis is dan de geschiedenis die wij lezen in Matteüs 14. In Matteüs 14 zijn de discipelen ook in de storm. En dat komt ook omdat de Heere Jezus gezegd heeft dat ze uit moesten varen. Zo zijn ze erin gekomen. Maar toen was de Heere Jezus er zelf niet bij. En ik denk, jongens en meisjes, dat jullie die geschiedenis ook wel kennen. Dat was toen de Heere Jezus over het water tot zijn discipelen kwam. En toen Petrus vroeg of hij naar de Heere Jezus toe mocht komen en hij stapte overboord. En toen dreigde hij ook bijna te verdrinken. Dat was de reis die de discipelen gemaakt hebben na de spijziging van de 5000 mensen. Waar we pas ook bij Johannes 6 zijdelings heel even bij stilgestaan hebben. Dit is een andere geschiedenis. Dus de discipelen die hebben meerdere keren in de storm gezeten. Ja, zeker wel. Niet één keer, maar ze hebben vele keren in de storm gezeten. Daar ligt al de eerste les van morgen. De Heere bespaart zijn kinderen de stormen niet. Wie is toch deze die zijn kinderen in de storm leidt, die daar niet met een grote boog omheen gaat, maar die dwars door de stormen heen gaat en zijn kinderen daarin brengt om hen te beproeven en om hun geloof te bevestigen. Dus als er een storm geweest is in uw leven, kinderen des Heren, ga er maar niet vanuit dat dat de laatste storm is geweest. Meerdere stormen brengt de Heere in het leven der genade. Hoewel hij ze niet behoeft te veroorzaken, dat zullen we straks wel zien. En op dezelfde dag als het nu avond geworden was. Het tijdstip van deze storm, dat weten we niet precies. We weten wel iets over die dag wat daar gebeurd is. De Heere Jezus is druk geweest met het uitspreken van gelijkenissen. Dit wordt wel genoemd de dag der gelijkenissen. Want op deze dag heeft hij bijvoorbeeld uitgesproken de gelijkenis van het zaad. En hij heeft, zo hebben we dat juist de ouderling horen lezen, hij heeft ook uitgesproken de gelijkenis van het mosterdzaad. Allerlei gelijkenissen heeft de Heere Jezus op deze dag uitgesproken. Hij was op een scheepje. Dat was een soort preekstoel voor de Heere Jezus. Hij stond op het achterdek en het scheepje is een klein stukje van de oever weggevaren en de mensen stonden op de kant. Zoals u mij op de preekstoel kunt zien, zo hebben de mensen toen de Heer Jezus kunnen zien. En ze hebben hem kunnen horen. Het geluid dat kwam over het water naar hen toe, zodat die grote schare hem ook kon verstaan. Dat is nodig. En de Heer Jezus hield ook een zekere afstand van de schare, want ze kwamen zo dichtbij dat er gevaar dreigde dat ze hem in het water zouden duwen. Niet expres natuurlijk, maar per ongeluk. En daarom maakte de Heer Jezus van het scheepje een preekstoel. En daar heeft hij de hele dag geleerd. En als het nu avond geworden was, zei hij tot hen, laat ons overvaren naar de andere zijde. Waarom? Dat vertelt hij er niet bij. Maar hij heeft natuurlijk wel een plan, jongens en meisjes. De Heer Jezus doet niet zomaar. Hij gaat niet zomaar naar de overzijde, doelloos. Nee, iedere dag op deze aarde wordt door hem besteed. En wij weten het ook als we verder lezen. Aan de overzijde, daar ligt het land der Gadarenen. Aan de overzijde, daar wonen twee bezetenen. En het doel van de Heer Jezus om daar naartoe te gaan is om die twee mensen die van de duivel bezeten zijn, om die te genezen. Dus die reis die staat in het teken van Gods welbehagen. En dan laat de Heer Jezus zich niet tegenhouden. Niet door zijn discipelen en ook niet door de duivel. En de duivel die lijkt het door te hebben. Nee, de duivel is niet alwetend, maar de duivel is wel slim. En een duivel, de duivelen die kunnen heel gemakkelijk de dingen afleiden. Ze zijn soms scherpzinniger dan wij. De duivel wordt wel genoemd een helle hond. Nou, een hond kan soms heel snel conclusies lijken te trekken. Iets aanvoelen. Terwijl een hond zeker niet alwetend is, maar een hond heeft soms eerder dingen door dan een mens. En dat zal hier ook blijken te zijn. De duivel die beseft iets van het doel waarom de Heer Jezus gaat naar het land der Gadarenen. Daar heeft de duivel het voor het zeggen, zo lijkt. De Heer Jezus die nadert hem en dan wordt de duivel onrustig. We hebben dat pas gehoord bij de synagoge in Capernaum. Toen wilde de duivel de Heer Jezus ook verhinderen. En dat zal hij altijd proberen. Als de Heere zijn werk gaat verheerlijken, dan komt de duivel erop af. En als zij de scharen gelaten hebbende, namen ze hem mee, gelijk hij in het schip was. Als je dit zo leest, dan lijkt het net alsof de discipelen de Heer Jezus meenemen. Maar als je bijvoorbeeld bij Matthäus leest, dan staat er dat zij hem volgden. Dus de Heer Jezus heeft de leiding. Maar je zou ook zo kunnen zeggen, de Heer Jezus die laat zich varen. Hij heeft de leiding, maar hij laat hen het werk doen. Dus ze zijn in zijn weg, ze zijn hem gevolgd. Zij hebben 's vaders zoon aan boord. En wat is dat gelukkig als je zo mag reizen. Want dat heb ik zojuist in mijn gebed aangehaald, jongens en meisjes. Het maakt een groot verschil wie er aan het roer staat van ons levensschip. Van nature hebben wij 's vaders zoon niet aan boord. De Heer Jezus is niet aan boord. En dat is zo vreselijk gevaarlijk. Want wij kunnen niet sturen en wij zijn niet bestand tegen de stormen die er zijn. Als de Heer Jezus niet aan boord is, dan zal ons levensscheepje vergaan. Het zal stuk slaan. Dus dat is de vraag die wij vanmorgen ook mee moeten nemen. Is de Heer Jezus aan boord? En als Hij aan boord is, staat Hij dan ook aan het roer? En is het vertrouwen ook op Hem? Want ja, het wil niet zeggen als de Heer Jezus aan boord is, dat het dan allemaal vanzelf gaat. Sommige mensen denken dat. Als het vanzelf gaat in je leven, dan zeggen ze, tjoh, de Heer is bij mij. En als ze tegenslagen krijgen, dan zeggen mensen soms, ach, de Heer is tegen mij. Dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Deze mensen zijn in de weg des Heeren. Maar ze komen in de storm. Jozef was in de weg des Heeren, maar hij kwam in de gevangenis terecht. Hij deed niks verkeerds. Dus het wil niet zeggen als wij de weg van de Heeren gaan, dat het dan allemaal vanzelf gaat. Het geloof is een genade die beproefd wordt. Comrie heeft daar een hele preek over geschreven. De Heere brengt zijn kinderen juist in de storm. Om hun geloof te verdiepen. En niet alleen dit scheepje. Er staat in het 36e vers. En er waren nog andere scheepjes met hem. Dus het is een kleine vloot van scheepjes, zou je kunnen zeggen. Dat scheepje met de discipelen, maar er zijn ook andere scheepjes. En die gaan overvaren met de Heer Jezus naar de andere zijde. Ze horen bij hem. En ook deze mensen weten niet wat er bij die andere scheepjes gebeurd is. Misschien is er wel gevloekt. Er staat niks over in de Bijbel. We weten niet of die andere scheepjes afgevallen zijn. Wat daar voor soort mensen op geweest zijn. Maar we weten wel dat ook die scheepjes ongetwijfeld, die hele vloot, die komt in die storm terecht. En wij weten alleen wat de uitwerking geweest is bij de discipelen. En er werd een grote storm van wind. Nou, dat hebben wij gezien, jongens en meisjes, in de achterliggende week. Windsnelheden van meer dan 120, 130 kilometer per uur. Dat was al heel indrukwekkend, vond je niet? Maar weet je, wij waren binnen. Als je niet naar buiten moet, dan blijf je binnen. En dan valt het nog wel mee. Maar je moet eens naar buiten moeten in zo'n storm. En ook dan valt het misschien nog wel mee. Maar je moet eens op het water zitten met zo'n storm. Dat is helemaal angstig. Want dan luistert het schip niet meer naar het roer. En zo is het met de discipelen. Een grote storm. En ze zijn wel wat gewend. Want op het meer van Genezareth stormt het heel vaak. Dat heeft ook met de ligging te maken. De zee van Galilea ligt diep en is helemaal omsloten door bergen. En het gebeurt wel vaak aan het einde van de middag dat de winden die over die bergen komen naar beneden slaan, de zee van Tiberias in. En dan is het net, jongens en meisjes, alsof je moeder met een lepel in het melkpannetje staat te roeren. Nou, dat kolkt gewoon in zo'n klein pannetje. Meer van Genezareth is ook niet zo groot. Bij de Friese meren heb je dat ook. Daar kan het enorm tekeer gaan. De zee van Tiberias nog meer. Dat water, dat kolkt aangedreven door de wind. Er ontstaan een soort draaikolken. En zo is het ook nu. Maar het is een bijzondere storm. Matthäus gebruikt het woord je zie. Met andere woorden, dit is toch anders dan anders. Dit is bijzonder opmerkelijk. Want wat is hier aan de hand? Straks zullen wij zien dat de Heer Jezus deze storm bestraft. Deze storm krijgt een standje. En waarom krijgt deze storm een standje? Omdat de duivel deze storm veroorzaakt. Dat kan ook. De duivel weet dat de Heer Jezus naar het land van Gadara gaat. En die wil hem tegenhouden. En die wil de discipelen tegenhouden. De Satan heeft soms ook macht over de krachten van de natuur. We weten dat uit het boek Job, waar het huis instort, waar de zonen van Job bij elkaar zijn. En dat doet de duivel. Dus dat is ook een les van deze morgen, gemeente. Als er storm is in ons leven, en bedoel ik niet een letterlijke storm, maar figuurlijk. Als er een storm is in ons leven, dan mogen we ons ook wel afvragen, waarom is dat? En mijn hand doorzocht en mijn hart doorzocht de reden waarom God die tegenheden toch in zulke mate zond. Het kan inderdaad zijn dat de Heere het laat stormen. Jullie weten dat al, jongens en meisjes, van Jona. Jona moest naar Nineveh, maar ging niet naar Nineveh. Hij ging vluchten. Met een schip. En wat deed de Heere toen? Toen wierp de Heere een storm op de zee. Jona moest overboord. Jona moest zich overgeven. Dus dat kan, als het gaat stormen in ons leven, dan kan het zijn dat de Heere dat doet omdat wij ons over moeten geven. Omdat wij op de verkeerde weg zijn. Maar het kan ook zo zijn dat de duivel het laat stormen. En dat de Heere dat wel ziet. en dat hij dat toelaat. En zo is het hier. De Heere had die storm kunnen verhinderen. Hij had tegen de duivel kunnen zeggen, koest jij, hebben we pas gehoord. Word gemuilkorfd, ga weg. Maar dat zegt de Heere hier niet, want hij acht het nuttig en nodig voor zijn discipelen dat ze deze storm ook meemaken. Wie is toch deze die zijn discipelen leidt in de storm? Wie is toch deze? Dat begrijpen de discipelen niet. Dat de Heere Jezus dit zo doet. En niet zomaar een beetje. Maar er staat, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. Er staat in Lucas, en zij werden vol waters. En ze waren in nood. En we hebben ervan gezongen uit Psalm 107. Wat zeelieden meemaken op zee. Als het gaat stormen. Dus ik begrijp wel dat die discipelen het benauwd hebben. Toen ze weggevaren waren, toen was het al avond. En het is vroeg donker in Israël. Dus inmiddels moet je maar rekenen, is het nacht geworden. Het is aardedonker, je kunt geen hand voor ogen zien. En dan kolkt de zee en dan loeit de wind. En natuurlijk hebben ze er alles aan gedaan. Dit zijn niet zomaar de eerste, de beste. Kijk, de discipelen die hebben wel verstand van schepen. En die hebben verstand van stormen. En die hebben verstand van visnetten. Hun leven lag op zee. En ze zijn niet voor een stormpje vervaard. Dus natuurlijk hebben ze hun best gedaan om dat water te hozen. Ze hebben natuurlijk de zeilen naar beneden gelaten. Ze hebben allerlei beslissingen genomen om erger te voorkomen. Maar ze redden het niet. Het schip dat wordt vol met water. Duisternis rondom. Misschien is het uw leven wel. Dat ons levensscheepje verkeert in zulke bange tijd. En dat de duivel zegt, gij hebt geen heil bij God. Want anders dan zou je niet in zo'n storm terechtkomen. Nou, die storm die zegt helemaal niks of je een kind van God bent, ja of nee. Want juist de Heere kan deze storm ook voor u nodig achten. Wie is toch deze? Hoe zouden wij hem kunnen begrijpen? En waarom heeft de Heere Jezus niet eerder ingegrepen, jongens en meisjes? Omdat de Heere Jezus dat niet nodig vindt. Hij vindt het nuttig. Laat ze maar eens een poosje ploeteren. Laat ze maar eens een poosje hozen. Laat ze maar eens een poosje bezig zijn. Laat ze hun kleinheid en machteloosheid maar inleven. Ze hebben nog zulke grote gedachten van zichzelf, ook al zijn ze kinderen des Heren. En dat is waarom de Heere soms een storm toelaat in het leven van zijn kinderen. Er moet plaats gemaakt worden voor Jezus. En dat niet één keer, maar telkens weer opnieuw, steeds dieper. Voor iedere weldaad maakt de Heere plaats. Ze moeten hier doorheen om straks met verwondering uit te roepen, wie is toch deze? Wij moeten sterven aan onszelf. Wij moeten sterven aan onze eigen oplossingen. Het moet ons verootmoedigen. Is dat de vrucht al geweest van de tegenslagen in ons leven? Want de Heere werkt dwars door het dagelijkse leven heen, gemeente. U ziet deze gebeurtenissen, die moeten meewerken ten goede. De Heere spreekt door woorden en hij spreekt ook door daden. En misschien zijn we nog druk bezig om het roer in handen te houden. Maar het moet onhoudbaar worden. Zelfverlossing is uitgesloten. Wij moeten onze eigen dwaasheid inleven, opdat Christus een gestalte in ons zou krijgen. En dat houdt niet op na de openbaring van de middelaar, dat zien we hier heel duidelijk. Dan nog leidt hij zijn kinderen in de storm. Zou hij het niet geweten hebben, naar zijn goddelijke natuur, dat het ging stormen? En toch heeft hij het niet goed gedacht om zijn discipelen nog een paar uur aan de overzijde te houden. Hij heeft ze de opdracht gegeven om af te varen. We gaan naar onze tweede gedachte. Wie is toch deze die ligt te slapen onder de storm? Er staat en hij was in het achterschip slapende op een oorkussen. Een oorkussen, dat is niet zo moeilijk, jongens en meisjes. Dat is een kussen waar je met je oor op legt. Zoals jij, denk ik, ook vannacht met je hoofd gelegen hebt op een oorkussen. De Heer Jezus ligt te slapen. Waarom? Nou, hij is waarachtig mens. De Heer Jezus is naar zijn menselijke natuur niet meer dan wij zijn. De Heer Jezus had ook rust nodig. En hij heeft heel de dag hard gewerkt. Wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft gepreekt. Maar daar word je toch niet moe van? Dat doe je toch gewoon zomaar even? Als je zo op zo'n preekstoel staat en je staat anderhalf uur te praten, dat is toch geen zwaar werk? Kijk, mensen die met hun handen werken, dat is nog eens zwaar werk. Maar zo'n dominee, die is toch op zondag niet moe? Wat denken jongens en meisjes, als de Heer Jezus moe was? De Heer Jezus was na die preken moe. Denk je dat een dominee niet moe is? Denk je dat een dominee sterker is dan de Heer Jezus? Denk je dat preken geen energie vraagt? Als dat van de Heer Jezus energie gevraagd heeft, dan vraagt dat ook energie van een dominee. Voor een dominee is de zondag een vermoeiende dag. En natuurlijk heeft een dominee dan ook rust nodig, net als de Heer Jezus rust nodig heeft. Al wil ik niet zeggen dat je soms niet verkwikt kan worden op de preekstoel, zeker gelukkig wel. En moed kan krijgen op de preekstoel. En ik wil niet klagen over de dienst des Heren. Zeker niet. Maar net als de discipelen vlees en bloed zijn, die zelfs niet konden waken, niet één uur konden waken, toen de Heer Jezus streed in de hof van Gethsemane, zo is het nu ook met Gods knechten vandaag, gemeente. Mensjes uit het stof verrezen. De Heer Jezus slaapt. En daar zie je nog iets in, gemeente. Daar zie je ook zijn vertrouwen. Want jongens en meisjes, als ik moe ben op zondagavond en ik ben bang of er dreigt gevaar, dan kan ik toch niet slapen. Maar de Heer Jezus die ligt heel rustig te slapen. Waarom ligt hij rustig te slapen? Omdat hij vertrouwt op God. Hij vertrouwt op zijn Vader. Hij weet dat de Heere over hem waken zal. En zijn werk is nog niet klaar. Hij moet nog zoveel doen op deze aarde. Er kan hem niks gebeuren. Er kan hem niks gebeuren deze nacht. Hoe dat het ook stormt en hoe boos dat de duivel ook is. En dat weet de Heer Jezus. Vader zorgt voor mij. En hij legt zich rustig neer. En tegelijk heeft hij gewaakt over zijn discipelen. We hebben dat met kerst gehoord. De Heer Jezus die heeft geen gebruik gemaakt van zijn goddelijke eigenschappen voor zichzelf. Dus zijn almacht, zijn alwetendheid enzovoort heeft hij niet gebruikt voor zichzelf. Hij heeft dat alleen gebruikt voor zijn discipelen. Dus wat hemzelf betreft heeft hij het overgegeven in de handen van zijn Vader. En heeft hij gerust. En wat zijn discipelen betreft, heeft hij naar zijn goddelijke natuur over hen gewaakt. Dus terwijl hij lag te slapen, hield hij hen in de gaten. Maar zij merkten het niet. Zij dachten, hij slaapt. Zij zagen het niet. Dus dat kan zo zijn dat de Heere waakt over zijn kinderen en dat ze het niet in de gaten hebben. Ja, dat kan. Daar vind ik heel veel voorbeelden van in de Bijbel. De dichter zegt, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Het lijkt wel of Jezus slaapt. De Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten. Het lijkt wel of Jezus slaapt. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom Heere vergeet gij mij? Het lijkt wel of Jezus slaapt. Het lijkt zo. Maar de wachter Israëls. Ik had de versies al doorgegeven gisteren. Maar toen dacht ik, oh, psalm 121, dat had ook een mooie psalm geweest. De wachter Israëls, die zal niet sluimeren nog slapen. De Heere waakt over zijn kinderen, maar ze zien het niet. En wat is dan nodig om de troost daarvan te hebben? Dat is het geloof. En dat geloof, dat hebben de discipelen. Alleen, het geloof moet ook in beoefening zijn. Er is in deze geschiedenis niet zozeer sprake van ongeloof. Maar er is in deze geschiedenis sprake van klein geloof. Dat is wel een verschil. Er waren ook vragen over, ik hoop daar dinsdag op in te gaan, van onze jongeren over ongeloof. Nou, luister goed mee, zou ik zeggen, want er liggen ook antwoorden op die vragen hier in deze geschiedenis. Hier is sprake van klein geloof en de Heere die wil dat geloof versterken. En daarom leidt hij ze door de diepte heen. Als het allemaal kalmpjes aangaat, dan wordt dat geloof niet sterker. Er zijn in de achterliggende week bomen ondersteboven gegaan. En er zijn ook bomen die zullen dieper gaan wortelen. En zo is het ook met de geestelijke stormen. Er gaan bomen ondersteboven die geen diepte van wortel hebben. Maar er zijn ook bomen die zullen dieper gaan wortelen als hiervoor. Juist door die storm. Zo is het in het leven van Gods kinderen. De Heere acht dit nuttig en nodig. Slapend op zijn oorkussen. En de discipelen maar martelen. De discipelen maar werken. En Jezus slaapt. En uiteindelijk, en dat is niet goed, dan komt er ook nog ergernis bij ook. Ze begrijpen er niks van. En ze wekken hem op. Ze zijn tot de meester gegaan. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is een geloofsdaad van de discipelen geweest. Ze zijn toch tot de meester gegaan. Ik zou daar ook kunnen zeggen, laat hem maar slapen, want hij kan ons toch niet helpen. En dat hebben ze niet gezegd. Ze hebben geloofd dat de Heer Jezus hen behouden kon. Dat is geloof. We zien hier een toevluchtnemend geloof. Zij geloven dat hij je redden kan. Zij geloven dat hij de macht heeft. Zij geloven dat hij zorgen kan. En daarin komt hun geloof openbaar. Waarom zijn ze dan niet eerder gegaan? Ja, omdat ze dachten, we doen het zelf al. Zo is een mens. Ze zijn eerst zelf aan het ploeteren gegaan. Mens is niet gewillig om de zaak uit handen te geven. Het moet eerst hopeloos worden. En als het niet hopeloos is, dan blijven we zelf aan het prutsen. De wegen die de Heere met zijn kinderen gaat, die zouden veel minder diep kunnen zijn als het veel eerder zou werken wat de Heere deed. Maar juist omdat we zo vastzitten aan dat werkverbond, moet het zo diep gaan dat we afgesneden worden van onze wijsheid en van al onze eigen gerechtigheid. Eerst moet het schip vol water. Eerst moeten we bijna zinken. En dan pas gaan we geloven, jongens en meisjes, dat we het zelf niet kunnen. Zo dwaas is een mens. En zo maakte de Heer het geloof van zijn discipelen sterker. En zij wekte hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan. Matthäus zegt dat ze ook geroepen hebben, behoud ons. Dus het is een heel kort gebed om redding. Waarom lees je nou bij de evangelisten niet allemaal precies hetzelfde? Matthäus schrijft, behoud ons. Hier zeggen ze, bekommert het u niet dat wij vergaan. En Lucas schrijft, meester, meester, wij vergaan. Ik denk dat het zo geweest is, jongens en meisjes. Ze zijn met z'n allen naar dat achterschip gegaan waar de Heere Jezus ligt. En ze roepen allemaal door elkaar. En de een roept dit en de ander roept dat. De ene zegt, wij vergaan. En de ander zegt, bekommert het u niet. En een derde zegt, behoud ons. Zo gaat dat. Als je in nood bent, dan beginnen we allemaal te roepen. Ze vullen elkaar aan. Ze zijn verschillende elementen, zou je kunnen zeggen, aanwezig. Maar ze zijn allen tot de meester gegaan. Dat is mooi. En ze zijn ook, al is het dan met een klein geloof, maar toch tot de meester gegaan. En ze zeiden tot hem, meester. Leraar. Ze weten het niet meer. Ze hebben onderwijs nodig. En de Heere begrijpt hen wel. In de eerste plaats zijn ze vol angst. Wij vergaan, zeggen ze. Ja, je hebt mensen die hebben het over de Heere Jezus. Maar ze zijn nooit gered. Ze zijn nooit vergaan. Ze zijn, ik heb het wel eens het voorbeeld genoemd wat een dominee vroeger gebruikte. Hij zegt, je hebt mensen die verdrinken in een droge sloot. En dan kruipen ze eruit. En dan staan ze te juichen naast de sloot. En zeggen, ik ben gered. Ik ben door Jezus gered. Maar ja, ze hebben nooit een druppel water gevoeld. Dus dat is raar. Dan ben je ook niet gered. Iemand die gered is, die komt uit het water. Nou, deze mensen hebben angst. En dat kan ik wel begrijpen. Als je de dood in de ogen ziet. Als je uitgewerkt bent. Als het zo stikdonker is. We zijn allemaal maar mens. Ook Gods kinderen zijn mens. En dit zijn echt geen bekrompen mensen. Dit zijn vissers. Dit zijn schippers. Dit zijn mensen met ervaring. Dus het is niet zomaar wat geweest wat hier gebeurd is. Maar je moet jezelf maar zien verdwijnen in de diepte van de zee. Het zou het kunnen. Alleen wat niet goed is, dat is dat verwijt. Het zit hen toch niet lekker. Ze zijn zich beginnen te ergeren. Jezus slaapt alsof er niks aan de hand is. En hij laat ons maar ploeteren. Bekommert het u niet. Ze zijn opstandig. Dat mag niet. Nee, dat mag zeker niet. Maar bent u nooit opstandig? Ik denk dat dit een beeld is van ons allemaal. En ja, ook na ontvangen genade, gemeente. Zou je durven zeggen dat je nooit opstandig bent? En wat heeft dat de Heere pijn gedaan? Alsof hij niet voor hen zorgde. Alsof hij niet over hen waakte. Alsof hij ze ooit één keer alleen gelaten heeft. Wat een wantrouwen. Wij zouden misschien, als wij zo behandeld werden, dan zouden we ook niet meer helpen. Dan zeggen we, zoek het nou zelf maar uit. Maar dat doet de Heere niet. Want waarom denken ze zo? Omdat ze maar weinig zicht hebben op zijn middelaarsbediening. Ze moeten nog zo heel veel leren. Ze kunnen helemaal niet vergaan. Ze moeten nog gaan preken, deze mannen. Kunnen helemaal niet vergaan. Ze zijn geroepen. Ze hebben nog zo'n grote taak op deze aarde. Ze kunnen helemaal niet vergaan. Ze liggen voor zijn rekening. Maar ja, kijk, al deze dingen kunnen ze nog niet overzien. Er is nog maar weinig kennis van zijn middelaarsbediening. En door de diepte heen zal die kennis vermeerderd worden, zodat ze straks zullen zeggen, wie is toch deze? Niet uit onbegrip of uit ergernis, maar uit grote verwondering. We horen dat in onze derde gedachte, die te gebieden heeft over de storm. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 93 en daarvan het derde en het vierde vers. Maar Heer, Gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die U almacht paren stelt. De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede, stil. 93 vers 3 en 4. Onze derde gedachte die te gebieden heeft over de storm en Hij opgewekt zijnde. De Heer Jezus wordt wakker. Waarom wordt Hij wakker? Ja, van dat bulderen van de storm en dat slaan van de golven en dat schudden van het schip. Nee. Daar heeft de Heer Jezus dwars doorheen geslapen. Hij moet wel erg moe geweest zijn. Als hij daar doorheen slaapt, heeft hij dwars doorheen geslapen. Maar weet je waar hij wakker van wordt? Van het noodgeschrei van zijn kinderen. Die daar naar hem toegekomen zijn, wordt hij wakker van. Want hij zal hen helpen, dat heeft hij beloofd en dat doet hij ook. En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind. Nadat ze tot hem gekomen waren, inderdaad. Nadat ze uitgewerkt waren. En zelfs, Matthäus schrijft daarover, nadat ze door hem onderwezen waren. Dus op zijn tijd doet hij dat en op zijn wijze. Hij bestrafte de wind. Waarom? De wind is ondeugend. Anders hoef je niet bestraft te worden. Deze wind is van de duivel. Deze wind draagt een vijandig karakter. Deze wind moet bestraft worden. Deze wind wil het scheepje, nee, de duivel wil het scheepje laten vergaan. En daar gebruikt de duivel de wind voor. En de wind die blaast weer de golven aan. En de golven, het is een kettingreactie. Maar de duivel zit erachter. Je hebt dat niet in de gaten. Maar de Heer Jezus die ziet dat wel. En hij heeft het toegelaten. Maar hij laat het niet zo ver toe dat zijn kinderen ook zullen vergaan. Zover niet. Maar zover dat ze het uit handen geven. Zover dat ze het verliezen. Zover dat ze moeten belijden. In ons is geen kracht tegen die grote menigte. Zover dat het vertrouwen in hem gaat functioneren. Dan moet het allemaal toe medewerken. Al deze dingen moeten medewerken ten goede. En hij zeide tot de zee, zwijg, wees stil. Op hetzelfde ogenblik, jongens en meisjes, gaat de wind liggen en er werd een grote stilte. Dat is wat. Niemand kon de storm bedwingen. In de achterliggende week. De mensen van het KNMI niet. Die konden niet zeggen, we sturen die storm net om Nederland heen, over de Noordzee, dat er geen schade komt. Nee, dat ging niet. Niemand kon dat tegenhouden. Dat er rijen met grote zeecontainers, die 20 mensen van ons niet op zouden kunnen tillen, gewoon als kartonnen doosjes naar beneden rolden. Niemand kon dat tegenhouden. Al die schade die in de achterliggende week veroorzaakt is. En de Heer Jezus heeft maar twee woordjes nodig. Zwijg of wees stil. Zo machtig is hij. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En als dan het stil geworden is, dan kijkt hij zijn discipelen aan en dan zegt hij, wat zijt gij zo vreesachtig? Er staan die grote mannen, die sterke handen. Waarom zijn jullie nou zo bang? Als kleine kinderen. Het is een bestraffing, jawel, maar wel heel liefdevol, zoals de Heere met hen omgaat. Hij zegt, waarom zijt gij zo vreesachtig? Jullie hoeven helemaal niet bang te wezen. Jullie niet. De Heer zegt niet dat je nooit bang hoeft te wezen. Dat zijn ook mensen die zeggen, niemand hoeft bang te wezen. Maar dat leert de Bijbel niet. Wij hebben reden om te vrezen als Jezus niet aan boord is. Dan mag je wel bang zijn. En dan mag je wel je knieën buigen en vragen of de Heer aan boord wil komen van je levensschip. Maar hij is aan boord. Waarom zijt gij zo vreesachtig, u mijn kinderen, die ik geroepen heb? Er liggen nog zoveel onvervulde beloften in uw leven. Denkt u nou werkelijk dat u verdrinkt vannacht? Hebt gij geen geloof? Natuurlijk hebben ze wel geloof, het zijn kinderen van God. En die hebben geloof. Ja, maar de Heere bedoelt, waar is nou de praktijk van uw geloof? Dat geloof dat er is, dat moet ook beoefend worden. Dat moet ook werkzaam zijn. En dat ontbreekt voor het merendeel. Niet helemaal. Want ze nemen de toevlucht tot de Heere Jezus. Maar het heeft niet zoveel diepte op dit moment. Het is gemengd met strijd. Het is gemengd zelfs met ergernis. Waar is nou de daad van uw geloof? Nou, beproef ik dat een beetje. Lig ik een poosje te slapen. Ik laat jullie even alleen. En jullie zijn zo bang als kleine kinderen. Is er nou zo weinig vertrouwen? Is er nou zo weinig kennis van mij? Denkt u nou werkelijk dat ik u laat vergaan? Ja, vertrouwen in een land van vrede, dat is niet zo moeilijk. maar in de verheffingen van de Jordaan. En dan zijn er al veel mensen geweest, laten we op de discipelen maar niet neerkijken. Dan zijn er veel mensen geweest die grote woorden gebruikt hebben. Maar als puntje bij paaltje komt, dan vluchten ze weg. En dan blijkt er van al dat geloof helemaal niks over te blijven. En kinderen des Heren, nou is het maar gelukkig dat het geloof de grond niet is. Jezus is de grond. Maar het geloof, dat is het instrument waarmee de troost wordt ontvangen. En als dat niet goed functioneert, dan is er weinig troost en dan is er veel vrees. Hier is niet zozeer sprake van ongeloof, maar Matthäus spreekt van klein geloof. Dat kan dus ook. Klein geloof. Wie is toch deze? Wat weet u eigenlijk van mij? En dan staat er, en zij vreesden met grote vrezen. En jongens en meisjes, dat is de goede vrees. De Heer Jezus is voor hen op dit ogenblik zo ontzaglijk groot. Groter dan ooit tevoren. Dat ze vrezen voor zijn hoogheid. Ze beseffen dat ze hier staan voor de Zoon van God. En wie zou niet vrezen? Dat wil niet zeggen dat ze bang zijn voor hem. Dat ze weg willen vluchten. Maar ze zijn vervuld met diepe eerbied. Dat blijkt uit hun vraag. En ze zeiden, wie is toch deze? Dat is de Heer Jezus. Ja, dat weten ze wel. Maar wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ze hebben veel gezien dat de Heer Jezus de kranken genas, dat hij de duivelen uitwierp. Maar dit hebben ze nog nooit gezien. Deze mannen kennen de natuur. Ze lezen het boek van de natuur. En dat er dan één is die met twee woordjes alles stillegt, dat hebben ze nog nooit gezien. En dan stijgt de Heer Jezus in hun waarde, in hun kennis. Ze krijgen diepere kennis van de Heer Jezus. Ze krijgen meer geloofskennis van zijn middelaarsbediening. Ze krijgen meer geloofsvertrouwen. Waarin moet de middelaar gekend worden? In zijn namen, ambten, naturen, staten, weldaden. Er is heel veel te leren. En hoe kom je aan die kennis? Nou, als het allemaal rustig blijft in je leven, dan krijg je die kennis niet. Dan geloof je het wel. Maar daar is het nou voor nodig. Om uitgewerkt te raken en kennis te krijgen, meerdere kennis van de Heer Jezus Christus. Het verstandsgeloof houdt op. Het wondergeloof dat verdrinkt. Maar het zaligmakend geloof, dat wordt aangevochten. Dat kan klein lijken te zijn. Maar dat vergaat niet. Dat zal juist in die wegen alleen maar sterker worden. Het scheepje waar Jezus aan boord is, dat zal niet vergaan. Dat kan niet vergaan. Want Jezus vergaat niet. En daarom vergaan zijn discipelen ook niet. En als u denkt te vergaan, kinderen des Heren, dan is dat een bewijs dat u nog maar weinig kennis hebt van de middelaar. En dat u daarom door zulke diepe wegen moet gaan, zodat u in verwondering uit gaat roepen, wie is toch deze? Eerst begreep u niks van de weg. En dan begrijpt u eigenlijk nog steeds minder van hem. Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Jezus waakt als zijn discipelen slapen. Straks dan is de Heer Jezus alleen, jongens en meisjes, in de storm. Niet in de echte storm, maar dan denk ik aan de hof van Gethsemane, waar de duivel nog één keer op hem afkomt, op een vreselijke wijze. En dan staan de discipelen bij hem en die zeggen, u hebt ons geholpen, wij gaan u helpen. Nee. Wat staat er dan? Dat ze sliepen. Er is niemand die een vinger uitsteekt. En dan zegt de Heer Jezus, kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Niet één uur zo zwak zijn ze, zo klein van moed, zo verdrietig, nergens toe in staat. En toen is Jezus verdronken. Niet echt, natuurlijk, maar figuurlijk. Hij is in de golven van Gods toren gegaan. Zijn levensschip, dat is vergaan. Opdat zijn discipelen, zijn kinderen, nooit meer hoeven zeggen, wij vergaan. Want dat ligt vast in zijn middelaarsbediening. En wat u nodig hebt, dat is kennis van hem. Meerdere kennis van hem. En wat kom je erachter als je de dood in de ogen blikt? Of de wegen onbevattelijk zijn, dat die kennis maar zo gering is. En daarom is het nodig. Om verdiept te mogen worden. Om bevestigd te mogen worden. Ja, om in verwondering uit te roepen, wie is toch deze? Amen.